Hi, mijn naam is Gerben van Driel. Leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Deze keer vanuit George Marina in Amsterdam. Dus als u iets hoort op de achtergrond, dan weet u waarvan het komt. In deze aflevering praten we met Eran Habets over zijn eerste 100 dagen als whiskybelegger. We vragen ons af AI, vriend of vijand. En we praten met Han de Jong over de, in mijn woorden, schizofrene economie die tegelijkertijd oververhit is en in recessie is. Maar we beginnen met Brand New Day. Een van de meest gelezen artikelen van deze week. Misschien wel het meest gelezen artikel. Is dat Brand New Day wil groeien naar 10 miljard euro assets under management. Geeft stof tot nadenken blijkbaar. Want u las het in grote getalen. Reden genoeg om erover door te praten met Joost Tieland, directeur van Brand New Day. Joost, goeiedag. Welkom.
Dankjewel.
In 3 jaar tijd verdubbelen naar 10 miljard assets under management. Ik vroeg me af waarom dit roepen überhaupt.
Ja, het voelt voor ons eigenlijk niet eens zoals, misschien gek om te zeggen, maar als mega ambitieus. Het is gewoon eigenlijk een optelsom van wat we nu al binnen zien komen. En daar zit natuurlijk altijd wel een beetje een goede verwachting bij van wat we elk jaar meer binnenhalen. Maar als we simpelweg al naar dit jaar kijken, dan komen we denk ik al op 1,1 of 1,2 miljard nieuw vermogen. En dat is dan echt netto vermogen wat erbij komt. Ja, en de verwachting is gewoon dat jaar op jaar we dat iets kunnen laten groeien. En dan kom je uiteindelijk op 10 miljard uit.
Dus, je zegt het ook alsof het another day, another walk in the park is. Het klinkt namelijk, je wil verdubbelen naar 10 miljard. Dat klinkt dan heel ambitieus, maar ik hoor jou eigenlijk nu zeggen, joh, goed, ja.
Ja, natuurlijk. Nee, tuurlijk zit er altijd ambitie in. En het is ook zo dat we elke dag kijken hoe we het weer nog weer wat beter kunnen doen. En uiteindelijk hoe we de groei kunnen waarmaken. Die zit natuurlijk wel echt een goede verwachting in. En maar ja, als we kijken naar de afgelopen jaren gaat het eigenlijk al hartstikke goed. Het is sinds dat we in 2017 een bankvergunning overnamen en ook eigenlijk de spaarproducten gingen aanbieden, kregen we gewoon een completer aanbod als pensioenbank. En zien we eigenlijk gewoon elk jaar meer en meer groei naar ons toe komen.
Wat is de rekensom? Want nu op dit moment hebben jullie 5,7 miljard assets under management in 12 jaar tijd bij elkaar gesprokkeld. Ja. Zeg ik even heel denigrerend. Dat is ongeveer 500 miljard per jaar, reken ik dan uit op een bierviltje. De komende 3 jaar wil je dus met 4,3 miljard groeien. Dan moet je dus gemiddeld 1 miljard ruim binnenhalen per jaar. En op basis waarvan denk je dan van nou dat gaat ons lukken? Is dat puur op basis van die nieuwe pensioenwet, waarin mensen dus meer mogen op gaan bouwen in die derde pijler? En daar volgt dat bedrag uit?
Nou, die pensioenwet is zeker een onderdeel daarvan. Maar het is zo dat wij zelfs, ondanks dat mensen de mogelijkheid hebben gekregen om eigenlijk per factor 3 meer in te leggen met die wettekomstpensioenen, houden we daar niet per se vanaf dag 1 rekening mee. We verwachten natuurlijk wel dat het over tijd ietsje gaat oplopen. Dus volgens mij dit jaar hadden we de verwachting dat klanten die, nou laat ik zo zeggen, vorig jaar 1000 euro inlegde, dit jaar een soort van 1150, dus 15% meer zouden inleggen. We zien nu de eerste maanden van dit jaar, dus vanaf eind mei werd die bekrachtigd, ging in op 1 juli. Maar mensen konden in juni, hadden we onze tooling zo aangepast, dus zagen we eigenlijk al dat er meer inleg kwam in juli eveneens, in augustus ook. Dus we zien inderdaad wel dat die wet in ieder geval zijn werk doet.
Het is een cadeautje denk ik dan, of niet?
Dit is een cadeautje.
Heb je veel geïnvesteerd in lobbyisten om die wet er doorheen te krijgen?
Nee,
of niet?
Nee, helemaal niks. Nee, Brand New Day heeft niks aan lobbyisten gedaan. En op een gegeven moment was het wel een beetje spannend. Of merkte je dat er wat meer oppositie in de Kamer kwam. En ben ik een keer bij een Kamerlid van de VVD geweest om wat uit te leggen. Maar dat mag geen lobbynaam hebben. Dus het is echt. We hebben eigenlijk niet echt voor gelobbyd. De lobby was daarentegen ook zo sterk vanuit pensioenfonds en anderen om dit door te krijgen. Dat die het eigenlijk allemaal het werk gedaan heeft.
Dus sit back, relax and enjoy the ride. Ja. Maar als ik het dus goed samenvat. Ambitie is verdubbelen naar 10 miljard. Volgt eigenlijk al logisch uit de beweging die jullie nu al zien. Je komt ook heel relaxed erbij over. Terwijl we een tijdje terug in deze podcast Evi hadden van Landschot. En die zijn tot de tanden bewapend. Gaan met intermediairs aan de slag. En willen een groter stukje van die taart. Moet Brand New Day zich zorgen gaan maken? Daar wil ik graag straks met je over doorpraten. Gaan we door naar de nieuwe rubriek. De eerste 100 dagen van. Met deze week iemand die, nou ja, een kleine 30 jaar bij de gerenommeerdste private banks van Nederland rondliep. Opklom tot managementposities. Om daarna de overstap te maken naar Scotch Whisky Investments. Ik heb het over niemand minder dan Eran Habets. En ja, dat is ongeveer 100 dagen geleden. Eran, goeiedag. Hoe gaat het met je?
Ja, Gerben, het gaat goed. En dank om mij uit te nodigen voor deze rubriek. Heel erg leuk.
Ja,
en inderdaad 100 dagen in een toch wel andere omgeving.
Ja, is het verschil groot?
Ik kan anders dan zeggen dat het verschil is groot. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel overeenkomsten. Mm-hmm. Maar ik kan niet anders dan zeggen dat het mij buitengewoon goed bevalt. En dat ik heel veel energie krijg van mijn nieuwe werkomgeving.
Kijk, dat is in ieder geval goed nieuws. Zou ik zeggen voor alle oud-collega's die waarschijnlijk meeluisteren. En denken, hoe zal het hem vergaan? Over die oude werkomgeving. Je kwam met de laatste werkgever als ABN AMRO, Mees Pierson. Daar zat je toch geramd, zou je zeggen. Hoezo dan toch die overstap?
Ja, laat ik zeggen, ik heb inderdaad een hele leuke tijd bij ABN AMRO Mees Pierson gehad. Heel veel mooie dingen mogen doen. Heel veel zaken mogen verwezenlijken. De private bank een enorme draai naar duurzame mee mogen laten maken. Enorme groei gerealiseerd. Dus ja, allemaal hele mooie zaken. Maar op een gegeven moment kom je ook tot de constatering dat je toch heel veel zaken wel gezien gedaan hebt. En soms wel meerdere malen gedaan hebt. Mm-hmm. Dat is één kant van de medaille. En de andere kant, het ondernemerschap. Longte ook. Iets wat ik al langer in het achterhoofd had. Hoe gaan dit soort zaken? Op een gegeven moment komen wat dingen op je pad. En vallen zaken op een goede manier samen. Nou, dat is wat hier gebeurd is.
Is dat niet een beetje, want vergeleken met de gerenommeerde private banks heeft het misschien ook toch weer een klein beetje een kwajongens gehalte. Ik zit het allemaal in te vullen, dus correct me if I'm wrong. dat je ook daarin toch een beetje, toch wat status inlevert en toch weer een klein beetje, het kan misschien ook wat obscuurs hebben misschien.
Hebben, is nee, dat, maar is we dat zijn geen bank. We zijn geen bank. En tegelijkertijd, we staan wel onder AFM toezicht sinds 2014 al.
Ja.
Dus we doen uiteraard gewoon de KYC's. We doen ook een klantinventarisatie, waardoor we goed weten dat een klant niet te veel van zijn vermogen in whisky belegt. Mm-hmm. Al dat soort zaken, die doen we allemaal. Ja. En tegelijkertijd, het is gewoon een veel sexier product. Ja. Dus de beleving er rondom, die is wel wat anders dan inderdaad de traditionele private banking beleving. Dus als je daarop doelt, ga ik daar graag in mee.
Het enige,
en dat is juist wat klanten aan de ene kant denk ik vandaag missen bij banken. Iets wat wij wel kunnen bieden.
Ja, die private banking beleving bedoel je?
Ja, die is hier misschien wel meer. Laat misschien maar weg. Mm-hmm. Die kunnen wij op een hele goede manier bieden. En dat is ook wat klanten heel erg leuk vinden en ook gewoon expliciet zeggen.
Ja, kijk. En ik kan me voorstellen dat dat dan ook weer toch een soort van thuiskomen is voor jou dan. Hè? Want wat ik weet van de private banking sector is dat het vroeger, anders was dan nu. Tegenwoordig natuurlijk heel veel compliance. Nou, daar ben je dan niet helemaal vanaf als ik jou zou beluisteren. Maar je hebt toch weer wat teruggewonnen als het gaat om het bieden van die beleving. Heb ik dat goed begrepen?
Ik ga daar niks op afdingen. Dat heb je helemaal goed begrepen.
Kijk, en daar krijg je dan dus ook energie van. Zoals je dat in het begin van het gesprek.
Dat is leuk, absoluut. Zo, klanten tevreden, wij tevreden. Zo simpel is die.
Mooi. Geen enkel nadeel op de sommen als je echt diep in je hart eerlijk bent?
Nadeel. Ja, er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. Het verschil is natuurlijk dat een, ten opzichte zeker van ABN AMRO Mees Pierson een relatief klein bedrijf is.
Ja.
Dat het een bedrijf is waar heel veel zaken nieuw zijn. We zijn zwaar aan het investeren in Schotland. We vinden onze inkooppositie, zeker in een markt waar whisky alleen maar schaarser wordt, heel relevant. Mm-hmm. Daar komt wel heel veel bij kijken. Dat is heel leuk. En dat gaat natuurlijk, de ene keer lopen dingen wat makkelijker dan de andere keer. Dat soort zaken. Ja. Dus nee, natuurlijk. Het is niet allemaal alleen maar halleluja. Maar dat zou ook heel gek zijn.
Ja.
We hebben een handelsplatform, de SWEX, de Scotch Whisky Exchange. Dat is een digitaal beleggingsplatform. Dat is denk ik daar staat een hele mooie basis. Maar het is een basis. Ja. We zijn nu zwaar aan het investeren om daar het whisky beleggingsplatform van te maken. Nou, dat gaat niet van alleen.
Nee.
Is wel een hele gave uitdaging. Maar gaat niet altijd zoals je dat wil. Dat soort zaken kom je natuurlijk ook tegen. Maar ja, dat maakt het alleen maar interessant.
Je ging er ook niet naartoe om af te bouwen, neem ik aan. Dus het is ook wat dat betreft hand uit te bouwen en dan gaan we met die banaan.
Dat klopt.
Tot slot. Het is iets, denk ik, van alle generaties, alle tijden. Er zijn natuurlijk meer mensen die wel eens denken van, nou, ik zit al een hele tijd hier. Ik zou misschien eens wat anders moeten doen. Maar zo, ja, wat heb jij nog een carrière-tip voor de luisteraar?
Ja, dat is een hele lastige. Ik bedoel, ik denk dat je je carrière niet helemaal kunt plannen. Had je mij van tevoren gevraagd, had ik ook niet gedacht dat ik 30 jaar plus in wealthmanagement zou zitten en hele mooie rollen daar zou mogen vervullen.
Nee.
Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dingen doet die je leuk krijgt, die je leuk vindt. Dat betekent ook dat je energie krijgt en dat betekent dat je dingen goed doet. En je vooral zelf met regelmaat die vraag stellen, zit ik in een omgeving waar dat nog het geval is?
Ja.
Dat moet je niet te vaak doen, maar dat mag je zeker wel. Een keer per 2-3 jaar is heel nadrukkelijk jezelf aankijken in de spiegel en daar een eerlijk antwoord op geven.
Ja,
volg dan je hart. Dat is denk ik heel belangrijk. En als je dat doet, dan zal het waarschijnlijk wel in orde komen. En het gaat niet vanzelf. Daar moet je dan vervolgens aan gaan werken.
Ja.
Om dingen op je pad te krijgen. Maar als je dat op die manier doet, dan komt het volgens mij wel op zijn plek.
Precies. Een keer de 2-3 jaar beentjes op tafel. Is reflecteren op je carrière. Met een goed glas whisky erbij. Bij voorkeur, zou ik zo denken. En volg je hart. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, Eran Habits. En veel succes daar bij Scotch Whisky Investments. Ja, van je hart volgen naar AI. Misschien een hele grote stap, maar ik ga hem toch proberen te maken. Want op maandag 25 september aanstaande vragen wij ons in het Spand in Bussum af: AI, vriend of vijand? Ik hoef u niet te vertellen dat het de gemoederen danig bezighoudt. Dus dat is dan denk ik ook de reden, Jannik, dat jij het Fonds-event in het teken van AI stelt.
Ja, zeker. Sinds ChatGPT in november 2022 uitkwam, 100 miljoen gebruikers zich in een maand registreerden, houdt dat de gemoederen bezig.
Mm-hmm.
We hebben een aantal topsprekers. Max Welling. Ik denk dat hij op dit moment misschien wel dé autoriteit is op het gebied van AI.
Mm-hmm.
Hij gaat AI een beetje demystificeren. We kijken ook naar toepassingen binnen de asset management industrie. Van APG onder meer, met de APG-robot Samuel. En we kijken naar de gevolgen voor de samenleving.
Ja.
En aan het eind van het programma gaan we nog een blik in de toekomst werpen. Dus heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan nu.
Doe dat snel, want die aanmeldingen, ja, de window of opportunity is closing, om het maar even in het prachtige Engels te zeggen. Het is wel zo, hè, want het is enerzijds een topic wat de gemoederen bezighoudt. Tegelijkertijd denk ik ook een van de meest veel besproken topics van de laatste tijd. Hoe ga je dan in dat event nog iets toevoegen aan wat er allemaal al gezegd is?
Nou, topsprekers. We gaan het even demystificeren. Iedereen denkt te begrijpen hoe AI werkt. Mm-hmm. Maar hoe werkt het nu echt? Daarom hebben we Max Welling, de autoriteit op dit gebied. Hij werkte onder meer met Geoffrey Hinton.
Mm-hmm.
De man die bij Google weg is gegaan. Daar de neurale netwerken maakte. De deep learning systems maakte.
Mm-hmm.
Voor alles wat Google eigenlijk doet. En die zei van ho, ho, ho. We moeten echt oppassen, want AI is te slim geworden. Hoe kan dat nu? En wat weten we wel en wat weten we niet? Max Welling gaat het vertellen.
Juist. En uiteraard vragen we ons ook af, wat betekent dit voor de belegger? En daar gaat ook over gedebatteerd worden. Kijk even naar Jorgen Groen, hoofdredacteur van Investment Officer en verantwoordelijk voor het debat. Wat is het topic wat je daarin gaat aansnijden?
We gaan het zeker hebben over kunstmatige intelligentie. We slaan het wel wat platter dan de experts zullen doen in het plenaire programma. Omdat ze uiteindelijk met beleggers aan het woord zijn. Maar we vragen hun wel, gebruiken jullie het al in het investment office? En een ander belangrijk ding voor beleggers is natuurlijk, is het een beleggingsthema? En zo ja, hoe spelen jullie in op dat beleggingsthema? En daarnaast, wat we eigenlijk altijd doen met het traditionele beleggersdebat bij Fonds Event, is dat we vooruitblikken. Aan de hand van de economische gevoelstemperatuur, de geopolitiek. We kijken naar kansen voor beleggingen, sectoren. We kijken naar de risico's. En we kijken ook naar de grote thema's die financiële markten toch slijpen, zou je kunnen zeggen. Zoals klimaatverandering. Al met al, verwachten we een boeiend debat waaraan we weer vier beleggers van naam en faam laten deelnemen.
Onder leiding van Rens de Jong ook. Top of the bill op dat vlak. Ja, tot slot, Jannik, organisator. Waar kunnen mensen zich nog aanmelden? Kunnen ze zich nog aanmelden?
Ga naar www.fondsevent.nl. En ik denk dat er nog zo'n 20, 25 plekjes beschikbaar zijn. Ik heb het even niet helemaal paraat, maar wees snel.
En misschien is er een van wel voor u. Dankjewel, heren. Succes nog met de organisatie. En dan gaan we nog even naar Han de Jong, een van onze vaste columnisten, die deze week schreef over hoe onze economie in recessie en oververhit tegelijk is. Meneer de Jong, goeiedag. Ja, heeft u dat ooit eerder meegemaakt in uw rijke carrière als econoom? Dat een economie in recessie is en oververhit tegelijk?
Ja, nou, ik loop al wat jaartjes mee. Dat is waar. Maar ik kan het mij niet herinneren dat het zo evident is. Wat natuurlijk wel eens gebeurt, hè, dat is dat je een situatie van oververhitting hebt en dat je dan door een recessie daaruit komt. Uh-huh. Maar de situatie zoals we die nu hebben, dat is toch wel heel erg uniek. En wat ook zo uniek is daaraan, is dat economen eigenlijk op beide zaken wijzen. Die recessie, nou ja, die is voorlopig nog niet voorbij, denk ik. Mm-hmm. En de oververhitting, althans zoals die tot uitdrukking komt in de hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt, ook niet. Dus dit lijkt wel een toestand te zijn die nog wel even gaat duren.
Juist, en daar bent u niet heel blij mee, valt te lezen in die column. Nu refereert u ook aan de CPB-baas Pieter Hazekamp, die tevens lid is van de studiegroep Begrotingsruimte. Nogal invloedrijke club, die wiens rapporten kabinetten zich baseren, om het zo maar te zeggen. En u zegt eigenlijk van ja, die Hazekamp die schreef afgelopen weekend in het FD, wees vooral op die oververhitting, hè, want arbeidsmarkt is krap. Maar ik lees dus dat u zegt, dat is eigenlijk een misvatting. Heb ik dat dan goed begrepen?
Ja, nou ja, ik vraag het mij eigenlijk af. De inflatie is natuurlijk veel te hoog. Nou, we weten wel hoe dat komt. Dat komt natuurlijk door in eerste instantie door allerlei logistieke verstoringen in de pandemie. Vervolgens is de economie natuurlijk toch wel heel snel hersteld. Dus vanuit dat perspectief is het wellicht gerechtvaardigd om te zeggen dat die economie oververhit is geraakt. Maar er wordt dus ook gewezen op die krappe arbeidsmarkt. Nou vraag ik mij af of dat een conjunctureel verschijnsel is, of dat een echte verschijnsel is van een oververhitte economie, of dat dat toch meer een structureel probleem aan het worden is. Ik krijg de indruk dat er heel veel mensen min of meer gevangen zitten in banen met een relatief lage arbeidsproductiviteit. En het gevolg daarvan is, denk ik, dat we moeilijk uit deze recessie zullen komen. Dus en normaal gesproken, als een economie in recessie raakt, dan zijn er middelen om daar weer uit te komen. De overheid kan een extra impuls aan de bestedingen geven. De centrale bank gaat de rente verlagen. En als de omstandigheden dan verbeteren, nou, dan trekt die economie wel weer aan. En wat je in het verleden heel vaak hebt gezien is dat als je in een beetje diepe recessie terechtkomt, dat je dan ook vaak een vrij krachtig herstel ziet. Dat hebben we trouwens na de financiële crisis van 2008-2009 niet gezien.
Maar als ik het goed begrijp, normaal gesproken zou je zeggen, recessie betekent vaak, hè, hoge werkloosheid, ruime arbeidsmarkt. Dus daar zit dan groeipotentieel. Ja. Nu is dat er niet, omdat, naar uw idee, heel veel mensen gevangen zitten en ik vrij vertaald een soort van bullshit jobs. Ik moet dan ook meteen denken, want u schrijft letterlijk onnodige, door bureaucratie en regelgeving gecreëerde, weinig productieve banen. Ik denk dan aan de compliance officer, bijvoorbeeld. Er zijn er nogal veel van tegenwoordig.
Ja, ja. Nou ja, ik ook eigenlijk. En ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En ja, daar mocht ik dat soort dingen natuurlijk toch eigenlijk niet zeggen.
Nee.
Maar er zijn natuurlijk binnen financiële instellingen, net zoals ook andere bedrijven, ja, er zijn steeds meer van dat soort banen. Ja. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar wat financiële instellingen allemaal niet moeten doen op het gebied van de witwasproblematiek. Ik laat me altijd vertellen dat er bij Nederlandse banken alleen al 13.000 mensen werken die eigenlijk niets anders doen dan in het vizier proberen te krijgen of er transacties gedaan worden die met witwassen en met terrorisme te maken zouden kunnen hebben. Nou, dat is ongetwijfeld natuurlijk nuttig, hè, want dat willen we niet. Maar dat zijn wel heel erg veel mensen. En je kunt je afvragen wat dat maatschappelijk dan eigenlijk oplevert. In ieder geval zijn die mensen natuurlijk aan het werk en zijn ze dus niet beschikbaar om andere dingen te gaan doen.
Nee, en dat is een soort spagaat, want als ze niet beschikbaar zijn om andere dingen te doen, dan hebben we ook niet de ruimte om die economie weer te laten groeien, als ik even heel kort door de bocht redeneer. Nu refereert u dus aan die Pieter Hazekamp, studiegroep Begrotingsruimte, adviseert kabinetten, de verkiezingen zijn in aantocht. Ik vroeg me dus ook af, Als we deze spagaat willen doorbreken, op wie moeten we dan gaan stemmen? Wat zijn nou partijen waarvan u zegt, van, nou, die zijn economisch gezien, praten die verstandige praat? Of welke juist niet?
Ja, dat moet iedereen natuurlijk voor zich bepalen. En uiteindelijk zijn dit natuurlijk niet de enige factoren op basis waarvan mensen een keuze maken tussen verschillende partijen. En ik begrijp natuurlijk die studiegroep begrotingsruimte ook wel, want de overheidsfinanciën, die zijn misschien wel een stuk beter dan in heel veel andere landen. Maar onze overheidsfinanciën, ja, die zijn toch uiteindelijk zitten die op een onhoudbaar pad. Er dreigen toch wel zeer forse tekorten, in ieder geval voor ons te doen. En die studiegroep begrotingsruimte, die waarschuwt daar natuurlijk voor. Yes. Dus dat Hazekamp in zijn column in het Financieel Dagblad afgelopen weekend de nadruk eigenlijk legt op de oververhitting, dat is ook wel logisch, hè, omdat een overheid die steeds maar meer geld uitgeeft, steeds maar grotere tekorten krijgt, ja, die jaagt eigenlijk de bedrijvigheid aan. En als je denkt dat dat de oorzaak is van de hoge inflatie en de oververhitting, dan moet je dat dus niet doen.
Nee.
Dus maar ze hebben natuurlijk toch ook wel, vooral in het achterhoofd, het gezond maken, het gezond houden van die overheidsfinanciën. Maar wat mij in die column van Hazekamp ook wel opvalt is dat hij doet de huidige recessie waar de Nederlandse economie in zit, die doet hij af als een groeivertraging. Dat kan op zich. Maar ja, ik vind toch wel opvallend dat hij dus het woord recessie niet gebruikt, terwijl onze economie al 2 kwartalen is gekrompen dit jaar. En de cijfers over het 3e kwartaal wijzen er nou niet bepaald op dat het een stuk beter gaat.
Nee, check. Dus wat dat betreft, dank voor uw toelichting en bijdrage. Ik hoopte natuurlijk op dat concrete stemadvies. Maar ja, daarvoor ga ik me dan toch maar weer in programma's verdiepen. Wie zich in uw column wil verdiepen, moet zich natuurlijk melden op investmentofficer.nl. Meneer de Jonge, dank u wel en graag tot de volgende. In deze podcast sprak ik met Joost Thieland, directeur van Brand New Day, over de ambitie om te groeien, te verdubbelen naar 10 miljard assets under management. In principe is dat groeipad al helemaal ingeslagen. Dus Joost, je calculeert hem eigenlijk al in, terwijl pensioenmarkt is hot. Evi van Lanschot slijpt de messen. Die gaan bijvoorbeeld met intermediairs werken, willen een groter stukje van die taart. Jullie werken al heel lang met die intermediairs. Dus ja, de concurrentie neemt toe. Is dat zorgelijk?
Nee. Kijk, tuurlijk is concurrentie is altijd enerzijds welkom, anderzijds heb je er natuurlijk altijd last van. Wij denken dat wij nu met zo'n 40-50% marktaandeel van de nieuwe inflow echt de grootste speler op die derde pijler pensioenmarkt zijn. Mm-hmm. En tuurlijk, hoe meer partijen er komen, hoe harder je moet vechten om dat marktaandeel te behouden. Aan de andere kant is het ook zo dat hoe meer partijen komen, van de, nogmaals, Evi van Lanschot begint dan met het intermediaire kanaal.
Ja.
Knap kwam laatst met pensioenbeleggen. Hoe meer reuring er om die markt heen is, hoe groter de markt ook uiteindelijk gaat worden. Kijk, wij zien nu ook met onze campagne, daar zien we heel erg dat we ook een beetje markt aan het vergroten zijn. In de campagne komt bijna niet een USP van Brand New Day te sprake, omdat we in eerste instantie gewoon überhaupt het beleggen en sparen met belastingvoordeel aan het verkopen zijn. Dus daar zullen sommige collega's van ons ook hartstikke blij mee zijn. Als zij naar hun klanten meer over pensioenbeleg gaan communiceren, of gewoon in de markt eigenlijk aandacht voor die markt gaan vragen, ja, dan zal dat indirect uiteindelijk ook spin-off naar ons hebben.
Ja, maar dan hoor je dus zeggen, kijk, die taart die wordt gewoon groter. Ja. Hè? Er is genoeg voor ons allemaal. Tegelijkertijd, als ik naar zo'n individuele intermediair kijk, hè, die raadt maar één club aan. Dat is een beetje of jullie of Evi van Lanschot. Ja. Hè? Dus, en als zij ook naar die intermediairs gaan, ja, dan wordt daar dus geknokt.
Ja,
nou ja. Te lang in theorie. Kan de toevoer naar jullie worden afgesneden natuurlijk.
Ja, klopt. Nou ja, dan zouden ze van goede huizen moeten komen. Maar dat zou zeker kunnen. Kijk, wij hebben natuurlijk een...
Wat ga je eraan doen dan?
Nou, op dit moment eigenlijk nog niet zo heel veel. Kijk, wij hebben gewoon al met... die intermediaire markt bestaat uit zo'n ongeveer 7000 advieskantoren in Nederland. En daarvan zijn er 3.000-4.000 ook echt met vermogensopbouw bezig. Binnen die 3.000-4.000 zitten wij gewoon allemaal binnen. Hebben wij onze positie? Kennen we de mensen? Weten ze wat ze aan Brand New Day hebben? Roemen onze producten en service. Dus wij zijn gewoon goed. Staan goed op. Er goed op bij ze.
Het is niet dat je nu ook zegt tegen je commerciële mensen, bel ze nog eens een keertje extra.
Nee, totaal niet. Nee, dat is. Kijk, tuurlijk zijn er natuurlijk altijd de concurrenten die die sommige dingen beter of anders doen dan ons, of een andere propositie hebben. Maar dit is op dit moment nog geen reden om ons zorgen voor te maken.
En vermogensbeheerders, want heel veel vermogensbeheerders beginnen ook met pensioenproducten. Is dat iets waar je je vanuit concurrentiepositie zorgen om maakt? Of is het te klein bier?
Nou, nee, niet per se te klein bier. Kijk, er zijn zeker een paar vermogensbeheerders op de markt die echt gewoon een hele goede propositie hebben. En het voordeel wat een vermogensbeheerder soms biedt ten opzichte van partijen als ons, is dat ze echt de zorgplicht van een intermediair helemaal uit handen nemen. Dus het is net een iets ander product. Mm-hmm. Maar waar Evi echt veel meer een vergelijkbaar product heeft en waar wij gewoon van weten en van zijn, oké, daar zijn we beter gepositioneerd. Die zullen het heel lastig krijgen op deze markt om daar marktaandeel te gaan veroveren. Zit je bij vermogensbeheerders toch wel echt in een ander soort van speelveld en bedienen net een iets ander type adviseur dan dat wij dat doen.
Oké, okay. Andere markt.
Andere markt, ja.
Lig je ergens wakker van?
Kijk, ik zeg natuurlijk wel heel simpel, die 10 miljard moet behaald worden. Maar ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, ja, het blijft een ambitie elke keer als ik zie. Dus de budgetten die we nu ook weer in die ronde waar we nu mee bezig zijn. En zien dat we dit jaar ongeveer op 1,2 miljard netto instroom binnenkomen. Dat moet over 3 jaar ongeveer 2 miljard netto instroom zijn. Mm-hmm. Ja, dan denk je wel even, waar gaan we het vandaan halen? Ja. En die wet toekomst pensioenen is op dit moment gewoon nog een grotere onzekere factor. Van je weet gewoon niet of mensen ook echt die ruimte meer gaan gebruiken om te gaan storten. Dus ja, daar moeten we alles voor in het werk stellen om in ieder geval het voordeel naar de klant uit te leggen. Ook de nadelen en spelregels die erbij horen, maar om in ieder geval die beweging in gang te zetten.
Ja, dus het is wat dat betreft niet helemaal achterover zitten. Je gaat je echt focussen ook op communicatie, op marketing, ja, op het roeren van de trom. Buitenlandse partijen, is dat nog een zorg? Want ja, als die markt groter wordt en aantrekkelijker, kan me ook voorstellen dat er een buitenlandse partij komt die zegt, we gaan ons erop storten. Of misschien wel Brand New Day overnemen.
Ja, nou, dat laatste is op dit moment helemaal geen sprake van. En nogmaals, het is zo dat wij als directeuren, aandeelhouders gewoon nog steeds heel blij zijn met het bedrijf wat we hebben en ook voor een lange termijn erin willen zitten. Mm-hmm. Anderzijds is het zo dat buitenlandse partijen natuurlijk altijd in de markt zouden kunnen komen. En als die markt echt aantrekkelijk wordt, dus de derde pijlermarkt dan en groter wordt, ja, dan is het waarschijnlijk dat er misschien ook wel concurrentie of weer van onder komt of van buitenaf. Ik denk nog steeds.
Zie je al signalen dat dat gaat gebeuren misschien van buitenaf? Dat een BlackRock of weet ik veel wie zich meldt?
Nee, van eigenlijk is het nog steeds zo dat die derde pijler pensioenmarkt, als je vergelijkt naar de totale vermogensbeheermarkt of vermogensmarkt in Nederland, nog steeds eigenlijk een hele kleine markt is. Als je pensioenbeleggen in Nederland, als je dan puur naar die beleggingsmarkt kijkt, ja, dan zal die 10, 15, 20 miljard groot zijn of zo totaal op dit moment. En natuurlijk gaan er nog wel zitten ook wat geld bij verzekeraars van het oude geld voor de woekerpolissen waar die in het verleden zaten. En spaargeld zit maar
te klein voor om zich daar nu op te storten.
Wij zijn ook echt een niche speler we zijn een grote speler in een relatief kleine markt op dit moment nog.
Okay. Dus, tot slot, ga jij je pensioen halen bij Brand New Day?
Ja, nou, ik zit hier nu al 6,5 jaar en het bevalt me heel goed. Dus ik heb geen redenen om niet te denken dat 35 jaar ongeveer wat ik nog moet werken is lang. Maar tot nu toe bevalt het me heel goed.
Precies, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar so far, so good.
Ja.
Joost, dankjewel. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En meld u nogmaals aan voor dat fonds-event in september over AI. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.